Welkom bij Tech on Stage. Mijn naam is Danny Friedman. In deze podcastseries komen vendoren, resellers, tech data experts en eindklanten aan het woord om hun ervaring en visie te delen en uiteraard ook stil te staan bij inspirerende praktijkvoorbeelden. Wij hopen u, jou, als luisteraar te inspireren om slimmere dingen te doen met jouw data. Want waar sla je de data op? Hoe doe je dit veilig? Hoe organiseer je de data? Hoe haal je kennis en resultaten uit de data op? Luister en luister snel. Welkom bij de Tech on Stage AI in de Praktijk podcast. Mijn naam is Danny Friedman. In de komende 30 minuten neem ik je mee over het onderwerp AI. Wat is het, wat doet het en wat doet het vooral niet? Maarten, fijn dat je er bent. Eigenlijk in het huis van TechData.
Ja, zeker. Welkom.
Lekker dat ik hier mag zijn. Kan je jezelf nog even kort voorstellen, Maarten?
Ja, mijn naam is Maarten Vredeveld. Business Development Manager binnen het IBM software team en hardware team. Binnen TechData natuurlijk. Ja. En ik moet eigenlijk partners recruiten en enabelen om meer business te doen met IBM.
Ja, want AI en IBM, denk ik, een onderwerp wat jou
dat
raakt.
Dat past bij elkaar. Hè? Ja, dat zijn vrienden van elkaar, zeggen wij. Ja.
Heerlijk. Fijn dat je hier mag zijn, Maarten. Fijn dat jij er ook bent. Jasper, goed je om te zien. Veel over je bedrijf gelezen, maar ook nog voor de luisteraar kan jij je kort nog even voorstellen.
Ja, Jasper Wognum. Ooit in de jaren 90 al AI gestudeerd in Amsterdam.
Zo dan.
Daar eigenlijk een hele tijd weinig mee gedaan, niet niets. En uiteindelijk rond 2012 weer mee begonnen met oud-klasgenoten en bedrijven opgericht. En dat is nu Brain Creators. En
prachtig,
wij zijn van hele brede AI steeds nauwer geworden. En nu maken we digitale inspecteurs, zoals we dat noemen.
Daar gaan we het veel over hebben. Even over Brain Creators. Waar zit het? Waar werkt het? Hoeveel mensen?
Wij zitten in het centrum van Amsterdam. Vandaar dat ik even triggerde op die mooie platen hier aan de muur hangt van het Rijksmuseum.
Dat kunnen mensen niet
zien. Voel me helemaal
maar
thuis.
We hebben een heel mooi plaatje achter
Precies.
ons inderdaad.
Ik dacht, ik zeg hem er even bij.
Ja, heel goed. Daar
zitten wij nu met een man of 35, allemaal AI-specialisten. En wij werken voor bedrijven als Structon en Datasteel. Ja. Grote ondernemingen.
20 jaar geleden al op AI afgestudeerd.
Ja, dat bestond al. Sommige mensen hebben het idee dat dat ergens in 2015, 16 opgekomen is. Maar wat wij leerden in de jaren 90 was eigenlijk theorie die komt uit 1950, 1960. Mm-hmm. Maar konden het alleen nog niet toepassen, want de hardware, die was er gewoon niet. Dus het was puur theorie. Ja. En wat er eigenlijk veranderde rond 2012 is dat we ontdekten dat de kaarten waar we mee gameden, grafische kaarten, heel goed waren in dat soort technologieën echt aan de praat krijgen. En daar borduren we voortdurend op voort en vandaag ook nog. Dus het is voor ons een soort feestje van waar we 15, 20 jaar op hebben gewacht, kunnen we nu echt doen.
Ja. Maar heette het toen al AI?
Of? Ja, het heette kunstmatige intelligentie. En je had het ook in Utrecht. Dan heette het volgens mij cognitieve kunstmatige intelligentie. En het was toen ook een soort kleine hype. Mm-hmm. Toen ging het meer over kennisrepresentatie. Probeerden we alles in de wereld te vatten in een soort model. Dus we gingen alles beschrijven. Een woestijn is vol met zandkorrels. En dat was uiteindelijk niet zo'n groot succes. En nu hebben we echt lerende machines waar je niet meer zoveel moeite in hoeft te stoppen, hopelijk. Om het tot een punt te brengen waar we zeggen, oh, dat is inderdaad wel een intelligent iets.
Ongelooflijk. Ik zie ook heel veel mensen afstuderen op het gebied van AI, of in ieder geval naar de hogeschool en universiteit. Dus denk ik een ontzettend boeiend vakgebied. Blijkbaar waar we ons op voorzetten, in ieder geval als Nederland, als de BV, wel in te blijven investeren. Dat denk ik heel ontzettend boeiend.
Ja, ik denk dat we redelijk laat zijn in die zin. Ja. Hè? Pas nadat de hype eenmaal op gang kwam, gingen we daar voor zorgen.
Ja.
Inmiddels is die behoefte natuurlijk veel groter. En we hadden het er net als voorbereiding al even over. Hè? Zie je heel veel bedrijven zoals Brain Creators in je omgeving. En ik zie ze, maar nog niet heel veel. En ik denk dat dat ook komt omdat we dat natuurlijk je moet studeren 5 jaar. Dus wanneer begon deze hype een beetje? 2016.
Ja,
de eerste komen nu van de lopende band, om het te zeggen. Misschien dat we die golf nog krijgen.
Ja, en die markt is groot genoeg. Dus ook tevens een oproep, hè? Stap vooral in de AI-markt, ook goed voor de concurrentie.
Ja, ik vind dat altijd een moeilijk onderwerp. Omdat ik altijd denk van, is er echt een AI-markt?
Ja.
Is er een programmeermarkt? Is er een computermarkt? Ja, in zekere zin. Maar alles is tegenwoordig digitaal of online. Dus je zegt ook niet, ik zit in de online-markt. Nee, ik heb een webwinkel of ik heb een CRM-tool.
Het is bijna meer digital,
Het is meer digital. Ja. En dit is gewoon een volgende stap die we kunnen gebruiken om op een efficiëntere manier dingen digitaal te maken. Dus in zoverre, er is een markt voor automatisering. Daar zit AI als het nieuwste gereedschap in de gereedschapskist bij.
Nou, fijn dat je hier bent, Jasper. Ronald, IBM, denk ik van oudsher een organisatie die er ontzettend veel te maken heeft met allerlei IT, maar ook met AI. Even kort over wie je bent en wat je doet, Ronald.
Ja, Ronald Wijken, Channel Manager AI Applications binnen IBM.
Ja.
Dat betekent dat je zit in de technologiehoek, softwarehoek. We hebben heel veel verschillende oplossingen. En in die oplossingen komt steeds meer ook AI om de hoek kijken.
Ja.
En dat is op het gebied van asset management, supply chain management. Weer, waar we het net al even over hadden.
Ja.
En mijn verantwoordelijkheid is eigenlijk om samen met business partners die oplossingen naar de markt toe te brengen.
Ja, Maarten zei het al net even, Maximo, daar gaan we het zeker nog even over hebben. Maar even nog even één stap terug over de leek. En je zit er helaas met één zitje zit er naast je. Wat is nou exact AI, Ronald?
Dat is een breed begrip. Hè. Artificial intelligence, wij noemen het ook wel augmented intelligence. Hoe ik het probeer altijd uit te leggen, er komt steeds meer data op ons af als mensen. We hebben IoT, steeds meer sensorie, er komt steeds meer data op ons af. En dat is zoveel data dat we het als mensen niet meer kunnen behappen. Dus op een gegeven moment heb je tools nodig om je daarmee te gaan helpen. En daar komt eigenlijk AI om de hoek kijken. Dus het kunnen analyseren van bepaalde data, wat Jasper net ook al zei. En om daar zeg maar insight vanuit data te krijgen.
Juist.
En daar gaat AI je mee helpen. Ja. En nogmaals, het is ook niet om de mensen te vervangen. Hè. Daarom zeggen wij augmented intelligence. Het moet samenwerken met de mens. Om te helpen uit heel veel van die data goede informatie te krijgen. En sommige data, vooral de oude data, die kunnen we begrijpen. Maar wat doe je met foto's? Wat doe je met videobeelden? Wat doe je met sensoriek? En hoe vertaal je dat soort data? Dat noemen we ook al ongestructureerde data. Hoe vertaal je dat naar iets waar je iets mee kunt doen? Ja. En dat is waar AI om de hoek kunt kijken.
Interessant. En deze podcast is voor de eindgebruiker, de reseller, de partner. Dan toch nog één slag dieper, Maarten. Ik vraag ook even om jou daarop aan te vullen. IBM is natuurlijk een groot bedrijf. Ik heb er ooit gewerkt al mid jaren 90. Ongelooflijk breed portfolio. Welke diensten op dit moment qua AI of augmented reality bieden jullie aan in de markt die we hier toch even moeten noemen, Ronald?
Ja, het is divers eigenlijk. Hè. We hebben een aantal producten die gewoon zelf AI-producten zijn. Dan moet je nadenken aan chatbots bijvoorbeeld, wat we bij heel veel verschillende bedrijven doen. Nou, je noemde net het woord Maximo zelf al. Ja. Hè. Dat is een asset management.
Door Maarten hoor. Maar goed om even stil te staan.
Maximo is al 20 jaar het leidend asset management platform in de wereld. Wat je ziet, er komt steeds meer data ook op af. Dus daarbinnen zitten gewoon allerlei AI-applicaties om de klanten daarmee te kunnen helpen. Daarnaast is het zo dat wij, ik noem dat dan altijd toolkits, algoritmes hebben die bedrijven zelf kunnen gebruiken. Om in oplossingen neer te gaan zetten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is interessant voor partners. Ja. Wij hebben een bepaalde AI, zeg even Visual Inspection, waar we vandaag ook een andere keer over gaan hebben. Ja. Hoe bouw je dat in een oplossing om bij een klant iets neer te gaan zetten bijvoorbeeld. En dat is ook waar we samen met Brain Creators aan partner zijn zeg maar, om dat te doen.
Kom ik zo even op Jasper. En nog even terug naar jou Maarten. Het is prachtig om hier IBM aan tafel te hebben, ook met de partner Brain Creator. Wat is dan exact de rol van tech data als het gaat om IBM te helpen met juist dit soort toepassingen richting de markt?
Nou, IBM maakt natuurlijk fantastische producten. Ja, dat is heel mooi. Alleen, wij zorgen juist voor de correlatie tussen IBM en de partners. En we zijn heel vaak op zoek naar partners die eigenlijk een stap verder willen in de ontwikkeling.
Ja.
En die benaderen wij eigenlijk door middel van een campagne of wat dan ook, om in contact te komen met die partners. En zodra we dus in gesprek zijn met een partner over, in dit geval natuurlijk AI, dan kunnen wij hun eigenlijk de eerste stap geven van, joh, wat zijn er dan mogelijk met AI? We zorgen op dat vlak eigenlijk ook om kennisdeling, maar ook om een keer met hun samen te gaan sparren in een brainstorm sessie met elkaar van, joh, wat zou dan een mooie AI-oplossing kunnen zijn in dit geval? En voorheen was het natuurlijk, Watson was AI.
Precies,
en tegenwoordig noemen we het allemaal AI. Ja. Maar het is uiteindelijk ooit begonnen als een heel mooi Jeopardy-spel natuurlijk, juist, Watson.
Ja, ja. En het maar is uiteindelijk iedereen, nu AI. Ook de schaakwedstrijden van vroeger.
Ja.
Dat was volgens mij ook weer 10 jaar geleden. Volgens mij uit mijn
hoofd. Nog wel langer volgens mij.
Nog wel langer denk ik. Ja. En uiteindelijk is het daar wel toegekomen.
Maar het blijft een worsteling. Hè. Elke partner moet en elke eindklant is eigenlijk ook op zoek naar van, joh, wat zou ik dan kunnen doen met AI. En dat is wel iets waar we steeds tegenaan lopen. En gelukkig hebben wij een goede partner als IBM die ons daarbij helpt ook. Want het is niet zomaar even AI integreren in je oplossing. Je moet er echt wel goed over nadenken.
Ja, we stonden er even stil voor Jasper Gouwer. Die Maximo Visual Inspection. Toch nog even voor ook voor de leek. Wat doet dat exact ook in het licht ook van digital inspectie, maar ook richting AI, Ronald?
Nou, Maximo Visual Inspection is bijvoorbeeld iets wat we hebben meerdere use cases daarbij. Ja. Een hele grote die we op dit moment hebben is in de civiele infrastructuurmarkt. Daar hebben we een aantal hele grote klanten, zoals Sun & Belt in Denemarken, Autostrade in Italië. Daar praat je over bruggen die gecontroleerd moeten worden. En bruggen die over het water zijn. Wat op dit moment eigenlijk gebeurt door een soort van bergbeklimmers die aan een brug hangen om te kijken wat er aan de hand is. Om te kijken of er geen corrosie, scheuren in het beton zitten, et cetera. Hoe we dat nu doen is, we laten een drone langs die brug vliegen. Die drone die inspecteert dat. En die camerabeelden uit die drone, die analyseren wij. En door middel van het Visual Inspection vertalen we dus eigenlijk wat die drone ziet in een opdracht die moet gebeuren. He, dus je ziet bijvoorbeeld een scheur die te groot is. Dat betekent dat daar iemand een inspectie moet doen of zoiets.
Ja.
Dus dat is een van de voorbeelden die we daarmee doen. Dus het is
heel concreet.
Het is heel concreet. En wat belangrijk is, ik denk dat Maarten dat net ook even zei, het gaat niet alleen maar om die AI, het gaat om de data, maar je moet uiteindelijk ook een actie eruit hebben. En die actie betekent dan dat er iemand vanuit Maximo, hè, wat een asset management platform is, iemand een werkorder of een inspectieorder, iemand moet in ieder geval iets gaan doen.
Ja.
En dat is zeg maar de closed loop die we daarin proberen te leggen.
Mooi. Maarten, wil je nog aanvullen?
Ja, de toepasbaarheid, daar gaan we naar op zoek. En heel veel hebben wel ideeën, maar hoe kan ik het nou toepassen? Dat is vaak de uitdaging. Ja.
Heel mooi bruggetje naar Jasper. Jasper, want jij doet dit, hè? Ik bedoel, jij lult er niet over, maar jij realiseert het. Dat is heel fijn.
Vandaag
lullen we erover, maar jij doet het ook. Hè? Dus voordat we even naar die digital inspector gaan, wil ik eigenlijk nog één stap hoger. En zonder dat we allemaal klantnamen noemen, want je bent op de radio, je bent in een podcast, dus hè, het wordt opgenomen. Als je nou doorkijkt naar een doorsnede van jouw projecten en de ervaringen, maar ook de lessons learned van de afgelopen 10, 15 jaar. Wat zie je dan ontstaan als kans voor AI, maar ook de uitdagingen die daarmee gepaard gaan?
Nou, de eerste uitdaging van de afgelopen jaar is eigenlijk dat we met z'n allen proberen een begrip te vormen van wat dit nu is. Weet je wel? En je hebt natuurlijk gevleugelde uitspraken als data is het nieuwe goud. Weet je? En AI is intelligenter dan mensen. En dan krijg je daar allemaal variaties op en voorspellingen van AI gaat de wereld overnemen en wat als. Ja, wat ik net al zei, het is een vorm van automatisering. En de AI-definitie, het is natuurlijk een hippe term, dus het verkoopt. Dus je kunt ook overal AI op plakken. Dus wat je vroeger statistiek noemt, kun je nu ook AI noemen. Wat voor ons de definitie is, hè, maar dat geldt puur voor ons bedrijf, is die van intelligentie. Dus wat is intelligentie? Dat is vermogen om nieuwe kennis en kunde op te doen en toe te passen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon leren. Nou ja, menselijk leren versus artificieel leren. Als een machine kan leren, heb je het over AI. Ja, nou, dan kom je in machine learning en kun je het allerlei discussies hebben over waar die grenzen liggen. Ja. Voor ons is de toepasbaarheid dat wij een machine kunnen leren om dingen in beeld te herkennen. En met dingen bedoel ik defecten of veranderingen of wat dan ook, beweging. Mm-hmm. Wij zijn heel goed geworden in dat ene stukje. Mm-hmm. En wij stellen eigenlijk iedereen die inspectiewerk verricht in staat om zelf dat inspectiewerk te automatiseren. Ja. Daarvoor hoef je dus geen AI te kunnen of op de hogeschool of universiteit hebben gezeten. Maar daarvoor moet je je eigen werk heel goed snappen. Dus we hadden het net al even over bruggen en wegen. Juist, wij maken bijvoorbeeld een weginspecteur digitaal. Dan zit er letterlijk een menselijke weginspecteur uit te leggen, bij wijze van spreken, aan de digitale inspecteur wat die doet. En dat doet hij door gewoon te zeggen, nou, dit zijn alle defecttypes die ik op een stuk weg kan tegenkomen. Zo zien ze eruit. Ja. Dit zijn de varianten erin. Zo ernstig kunnen ze zijn. Dat is kennisoverdracht naar een systeem. Mm-hmm. Niet door te programmeren, maar gewoon door voorbeelden te laten zien. En op het moment dat je daar een niveau bereikt wat minstens zo goed is als die menselijke inspecteur, dan kun je dat automatiseren. Ja. Een stukje dan nog overblijft, om maar even een voorschot te nemen op een mogelijke vraag. Van, maakt dat de menselijke inspecteur overbodig? Ja, je moet AI zien in deze context, de machine learning, echt als een heel autistisch iets. Dus er zit iets heel stars in. Het doet precies wat het geleerd heeft.
Maar niet daarbuiten.
Maar niet de creatieve denkwijze van, goh, wat moet ik hier dan mee, weet je wel? En om het heel concreet te maken, ik had ooit een winkelier en die zei, nou, er zijn allerlei dingen die ik gebruik om te voorspellen hoeveel er op een dag verkocht gaat worden. Mm-hmm. Kan die AI dan niet zoeken naar andere factoren die bijdragen? Bijvoorbeeld dat AI ineens bedenkt, hey, er komt een tram langs, misschien is dat van invloed. Nou, dat is typisch menselijk redeneren en interpreteren, kijken naar de hele context van de wereld en denken van, goh, wat moeten we hiermee? Creatieve oplossing. Dat doet zo'n AI-systeem niet. Nee. Dus die menselijke inspecteur, ook al is het een weginspecteur bijvoorbeeld heel specifiek, die wordt geholpen doordat 90% van het werk gewoon geautomatiseerd is. En voor het menselijke sausje van, god, deze twee lijken wel heel erg op elkaar. Is dat nou een rafel in klasse 1 of 2 of 3? Daar voeg je als mens je laatste procentje toe. En dat maakt het ook echt goed. Maar dat maakt ook dat die mens niet overbodig wordt, maar gewoon 100 keer zoveel werk kan verzetten, omdat 90% automatisch gaat.
Ja, maar even een vraagje.
Zeker, Mark.
Als je dus die foto's of beelden analyseert van de wegen, kan je dat dan weghalen en dan in één keer dat toepassen op autobanden of zo? Of heeft daar wat andere invloed op?
Nee. Technologie wel. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. De technologie blijft hetzelfde. Hè? Dus onder de motorkap zien wij het als een soort pipeline, oftewel een proces. Er gaat data en kennis in. En daaruit komt een, wat we een getraind model noemen. Ja. Wat vervolgens dat trucje kan toepassen op nieuwe data. Dat is altijd dezelfde straat, stack, proces. Ja. Maar als jij hebt geleerd om asfalt en defect op asfalt te herkennen en je komt ineens met, hoe noem je dat, dirt roads in Nederland, zeg maar, ongeasfalteerde weg. Ja, daarop ziet een gat er heel anders uit en daar zit een heel ander soort scheur in. Dus dat moet je erbij leren. Dat is eigenlijk net als bij mensen. Op het moment dat wij een andere taal willen leren, ja, ik moet bij Italiaans moet ik bij nul beginnen of eigenlijk bij C. Ja. Maar ja, weet je, dat moet je weer opbouwen. Maar je kennis van hoe taal werkt is hetzelfde. Maar de nieuwe woorden, vocabulaire, moet je weer aanleren. En dat is bij dit soort systemen hetzelfde. Dus wij kunnen met exact hetzelfde principe naar verschillende type inspectie. Mm-hmm. Maar die kennis die moet elke keer weer toegevoegd worden voor iets wat wij nog niet eerder geleerd hebben.
En hoe maak je die vertaalslag dan van die kennis naar jullie oplossing?
Zo. Ja, dus eigenlijk, dat is goeie, dat klinkt, ja, dat is een hele goeie. Dat klinkt wellicht als ingewikkeld, maar in de praktijk komt het neer op wat wij een taxonomie noemen. Dus dat kan je zien als gewoon een categorie database. Ja. Hè? Dus letterlijk, om even bij dat wegdek te blijven. Ja. Je hebt verschillende soorten defecten. Dus je hebt scheuren, je hebt rafeling, je hebt gaten, je hebt lassen, noem maar op.
Klassificeer je dan of zo?
Ja, je maakt een soort klasseindeling. Op basis van de kennis van die weginspecteur. Je zegt, ik heb dus hier 10 klassen, hoofdklassen, en die hebben subklasses, wat dan ook. Nou, dat is je stap 1. Vervolgens moet je voor elk van die klassen een aantal voorbeelden maken. Door echt letterlijk te laten zien. Nou, ik zei net, dit was een scheur van klasse 2. Hier heb je een plaatje met daarop een scheur klasse 2. Zo letterlijk moet je het nemen. Dat is ook letterlijk wat die weginspecteur doet. En op een gegeven moment heb je daar genoeg van. Dat geeft een model zelf aan van, je kunt dat controleren. Je kunt hem overhoren, om het zo te zeggen. En dan zie je, de kwaliteit is nu ongeveer op het niveau waar hij gewoon altijd min of meer gelijk heeft. Nu is het goed en kan het gewoon zijn werk doen.
Maar blijft het dan wel leren dan? Want...
Ja, je kunt altijd bijleren. Hè? En je gaat ook door in de praktijk dit te gaan doen, ga je meer voorbeelden creëren voor zo'n systeem. Dus de weginspecteur doet misschien per klasse 100 voorbeelden. In de praktijk ga je op een gegeven moment echt wegdek bekijken. En ga je duizenden meer voorbeelden die door de machine al geclassificeerd zijn. Dus je wordt steeds wat specifieker.
Gaaf.
Ja, en zo'n camera die meerijdt, want dat is het eigenlijk, ziet ook meer dan de mens. Hè? De mens heeft een beperkte tijd in wat we kunnen zien.
Ja, dat klopt. Dat hangt er soms een beetje van af. Hè. Wij kunnen aan de ene kant ook weer soms wat meer. Hè. Als jij bijvoorbeeld een camera hebt die heel nauw voor je op de weg kijkt, wij zien ook veel aan de zijkant. En wij zijn heel goed getraind om beweging in ons zijvlak te zien zonder dat we daarop focussen. Uh-huh. Dat soort dingen zijn dan weer menselijke dingen. Maar een goede HD-camera kan door in te zoomen weer kleine details zien. Ja. Een keer bij een Frans bedrijf hebben we leer voor autostoelen geïnspecteerd. Nou, als daar een mug in de koe heeft geprikt, dan zie je dat niet met je menselijk oog, maar met een hele goede camera kun je zo ver inzoomen dat je dat soort dingetjes ook ziet. Zo. En dat is relevant, want als je een autostoel gaat bekleden, dan rek je dat leer uit en dan wordt een muggenbeet ineens een gat.
Ja. En dat vind ik wel leuk. Het voorbeeld wat jij noemt, dat heb je geleerd van een expert die weet hoe dat zit met die koe en met die huid. Hè? Jullie zijn de experts op het gebied van AI en de technologie die erachter zit, maar je hebt altijd die industrie-expert nodig die je meehelpt.
Ja, dat is een heel goed punt.
En ik denk dat dat altijd de combinatie is.
Dat is een heel
is
mooi bruggetje, want een van de vragen die ik had, Jasper, is natuurlijk, je doet dit en dit doe je succesvol. Is het dan ook de ambitie in het consortium waar we hier vandaag zitten, als tripartiet aan tafel, dat Digital Inspection ook naar andere industrieën, of haal je daar weer andere innovatie, inspiratie uit om iets anders te bedenken vanuit jouw bedrijf?
Nou ja, je kunt weggaan naar hele tastbare industrieën. Ja. Omdat wij hebben het over dingen, wegdek. Mm-hmm. We hebben het over dingen op vliegvelden. We hebben het over zaken op lopende banden in fabrieken of afval of zo. Het is allemaal heel tastbaar. Mm-hmm. Dat is een beetje onze markt. Maar je komt daar in een ecosysteem terecht. Hè, er zijn al allerlei systemen. Je gaat niet ook even het asset management systeem erbij bouwen, want daar heb je een Maximo al voor. Dus wij komen in een ecosysteem terecht waar we van alles tegenkomen. Van hardware, opslag, GPU's, datacenters tot software tools voor onderhoud, voor wegonderhoud, voor asset management, planning software. Nou, daar moeten we iets mee. Voor hun is het een add-on waardoor het waardevoller wordt, omdat ze sneller kunnen werken. Voor ons is het een noodzakelijke koppeling, omdat wij niet al die systemen kunnen vervangen.
Ja. Ja, interessant. Ja, en dan denk ik toch, want we hebben het vandaag over AI in de praktijk. Maar AI genereert, zo te horen, ontzettend veel data. Hoe verhouden zich die dan? Want ik spiegel even met jou, de naam ook Jasper en Maarten ook reageren. AI en data, zijn die onlosmakelijk aan elkaar verbonden?
Zou ik bijna zeggen.
Mooi.
Wordt al heel veel, en ja, als Prevent al eerder gezegd, er wordt al heel vaak vanuitgegaan dat het altijd allemaal AI is. Dat is niet zo. Er is heel veel gewoon data. Wat gewoon een feit is, er komt heel veel meer data. Hè? En de data gegenereerd in de afgelopen 2 jaar is veel meer dan alle jaren daarvoor. En dat komt door al die sensoriek en alle dingen die we doen. Ja. Dus er komt steeds meer data bij. En heel veel van die data kunnen we nog steeds analyseren. Maar op een gegeven moment is de data, wat ik net zei, bijvoorbeeld ongestructureerd. Ja, dan moet je iets mee kunnen doen. Dan komen er AI dingen om de hoek kijken. Maar het wil lang niet zeggen dat alles altijd AI is.
En moeten we ons dan zorgen maken, of sorry Jasper, ik kom zo bij jou hoor. Moeten we ons dan zorgen maken over veiligheid als het gaat om die data die wordt gegenereerd in AI? Is dat een ding wat speelt?
Ja, veiligheid, ethiek. Er zijn meerdere dingen die daarmee spelen. Hè? Want op het moment dat je meer data... Nou, we hoeven niet te hebben over hacks, want dat is continu.
Zeker
natuurlijk.
Niet.
Dus op het gebied van security is het heel belangrijk. Maar ook wat doe je met de persoon, hè? Met de identiteit. Hè? Wij hebben 2 jaar geleden gewoon een heel standpunt genomen van cameraherkenning van mensen, dat mag niet. Het heeft met ethiek te maken, want daar zitten vooroordelen in. Nou, daar hebben we ook al heel veel voorbeelden van gehoord dat het is. Dus dat zijn wel degelijk aspecten waar je heel goed rekening mee moet houden. Ja, absoluut.
Herken je dat beeld, Jasper?
Ja, zeker. Data is dat is een beetje een generieke term, omdat we alles digitaliseren. Is alles in principe data. Je moet inderdaad niet zeggen data is AI, maar je kunt AI gebruiken om iets te maken uit data. Mm-hmm. Maar niet als het is niet ineens die ene hamer in je gereedschapskist die alles een spijker maakt. Je moet wel proberen om het op een makkelijke manier op te lossen. Hè? Dus als je het kan programmeren, moet je dat doen. Maar met ongestructureerde data is het zo dat je zoveel regels zou moeten schrijven om al die data te kunnen interpreteren. Dat is niet meer te doen. Dus dan ga je een machine dat leren. Het zorgt ook voor een hoop vragen en verwarring. Hè? Inderdaad, allerlei ethische kwesties. En ook het volgt allemaal een beetje trends. Hè? In de wereld rond AI, dan is ineens dat weer een hot item. En dan is dat weer predictive maintenance. En dan is het chatbots. En noem maar op. Maar ook aan de, zeg maar, de politieke kant van AI gebeurt dat. Dus dan is ineens ethiek weer heel belangrijk. En dan is ineens bias weer het topic. Nou, dat komt ook omdat we gewoon met z'n allen nog niet zo heel veel ervaring hebben met dit soort technologie. En het dus ook nog niet zo heel goed begrijpen. En vooral niet, dat mis ik een beetje vaak in de discussie, niet helemaal begrijpen waar dan die bias en die ethische overwegingen zitten. Weet je, dat... Er zit een soort aannames in. Ja, AI met ons meedenkt of daarover nadenkt. Nee, AI zelf is ook gewoon wiskunde. Is gewoon een algoritme. Precies. Is door ons geprogrammeerd. Ja. Het heeft een lerend vermogen. Maar het heeft niet per se een redenerend filosofisch vermogen. Nee. Dus AI gaat niet even in een kamer zitten en denkt van... Goh, als ik nu een dataset heb waar duidelijk een vorm van discriminatie qua vertegenwoordiging in zit, daar moet ik eventjes voorzichtig mee omgaan. Ja. Nee, het is een soort spiegel. Je krijgt uit je data het patroon wat je dat er al in zat.
Ja, precies.
Ja. Dus ja, die discussie over ethiek gaat over je data en niet zozeer over de AI, vind ik altijd. Ja.
Maar Jasper, geeft privacy dan ook beperkingen juist daardoor? Of juist, je wil graag een AI-ontwikkeling doen, maar ik kan me voorstellen dat privacy soms gewoon beperking opgeeft van bepaalde dingen gewoon niet kunnen.
Ja, nou ja, het is dus... Want je moet nadenken
natuurlijk
over
die beelden, je moet dat, daar moet je iets mee.
Ja, je moet nadenken over hoe je het gaat inzetten. En weet je, het is niet zomaar van hier heb je een bak data, succes ermee. Je moet echt nadenken van wat is de case die ik überhaupt aan het doen ben. Hè? Is het waardevol? Is het een business case? Vervolgens is het... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Is dit verstandig? Hè? Wij zijn dat zelf bij Schiphol tegengekomen. Ja, je kunt dat wel inzetten in de vertrekhal, maar welk beeld je daar ook neemt, is altijd zo druk, in principe voor de hele pandemie, dat er altijd wel iemand in beeld is. En dat mag in Europa niet. Je mag niet zomaar die beelden delen met een ander bedrijf die beelden gaat analyseren, want daar staan mensen op. Ja. Nou ja. Nog voordat je dus iets gaat doen, moet je even bij jezelf bedenken, wat ben ik aan het doen? En wat wij toen heel simpelweg hebben gedaan, is we hebben AI gebruikt om mensen te herkennen aan hun lichaamshouding, hoofd, gezicht, alles bij elkaar. En vervolgens die mensen onherstelbaar uit het beeld te knippen, vrij letterlijk, zodat je die beelden vervolgens kan gebruiken. Nou ja, dat is dan weer een soort inspector die zorgt dat je overal een mens kan herkennen en uit het beeld kan halen. En dan kun je er van alles mee. Ja. Maar ja, dit zit ook in wat wij tabeldata noemen, tabular data, dus gewoon getallen. Ja, als dat getallen zijn over bepaalde kenmerken van mensen of bevolkingsgroepen of wat dan ook, moet je ook weer nadenken voordat je dat in een model stopt van... Wat stop ik hier eigenlijk in en wat mag ik eruit verwachten?
Dat hoor ik vaak hoor bij partners die dus, of klanten, hè, moet ik het ook zeggen, natuurlijk, die heel veel data aan het verzamelen is. En eigenlijk heeft het helemaal geen effect of het heeft juist een tegeneffect. Daar moet je ook voor mij heel ja, correct in zijn. Ja. Van welke data ga ik nou wel gebruiken en welke data niet?
Ja, en het begint toch met een use case. Hè? Waarvoor ga je, wat wil je eigenlijk ook weer oplossen? Welk probleem? En we hebben natuurlijk een hele golf gehad. Ik had het net over die trends. Een hele golf gehad van een hele lucratieve business. We geven iedereen een data lake. Wat betekent, je hebt overal data staan. Nu gooien we het op één hoop. Maar dan hebben we AI en die gaat daar dan weer iets van maken.
Dat hoor ik vaak,
ja. Nou ja, we zijn die hele golf doorgegaan. Hebben allemaal miljoenen uitgegeven aan data lakes. En dan zitten we in dat lake te staren. En dan nemen we een data scientist aan. En die sturen we eigenlijk met een bootje het meer op. En een vishengel. En we zeggen, precies. Ga er waarde uithalen. En die gaat zitten vissen. Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje overdreven. Maar je moet eigenlijk gewoon beginnen van, oké, welk probleem wil ik oplossen? Ik wilde herkennen of er alle brandblussers nog wel op hun plek hingen in vertrekhal 1. Nou, kan ik daar de beveiligingsbeelden voor gebruiken? Ja, dat zou kunnen, mits je mensen uit die beelden haalt. Dat is dan de case. En dan heb je dus data nodig uit de beveiligingscamera's van die hal. Maar je maakt het een stuk moeilijker als je alle data die Schiphol hebt eerst op een hoop had gegooid. En vervolgens zei, kunnen we iets met brandblussers?
Ja, ik herken het wel,
Maar ik denk dat juist dit soort praktijkvoorbeelden is denk ik juist waar nu ook de markt naar op zoek is. Ook de luisteraars van deze podcast. Om AI een beetje uit die schimmige wereld te halen. Ronald, even afsluiten. We moeten ook even naar de tijd kijken. Is AI nog ondenkbaar? Wordt dit een heel dominant thema ook voor de komende jaren in de IT-markt?
AI aan zich niet, denk ik. Maar het feit dat we het gaan gebruiken en dat we dat gebruiken om ons te helpen als mens, absoluut. En dat heeft nogmaals ook te maken met die combinatie tussen data en AI.
Ja.
Ik denk wat terecht dat Jasper ook zegt. Aan de ene kant moet je gewoon met al die data moet je iets doen. Dat kunnen we als mens niet zelf. Dus we hebben wel hulpmiddelen nodig om dat goed te kunnen doen. Mm-hmm. En er zijn heel veel verschillende voorbeelden die je kunt noemen. We hebben een paar vandaag ook al behandeld. Belangrijk is dat je op een of andere manier probeert, als je iets ziet, dat dat ook meegenomen wordt in je geautomatiseerd proces. Hè. Ik zie nog heel veel AI-oplossingen van ik zie iets. En dan is de volgende vraag, maar wat ga je er nou mee doen? Er moet iets uitkomen. Hè. En pas geleden een gesprek met iemand die was bezig met een slimme helm. Nou, wat doe je met die slimme helm? Ja, dan zie ik iets. Ja, wat ga je dan doen? Ja, ik begrijp je vraag niet. Nou, maar als je iets ziet, dan moet iemand iets gaan doen.
Ja.
En dat is wat wij dan ook zeggen, die troepkoppeling naar Maximo, of dat er een inspectieorder komt of zoiets. En dat soort dingen zijn heel belangrijk, denk ik. Dus het moet echt, AI is belangrijk, moet wel geïntegreerd worden in het proces van bedrijven. En dat is die combinatie tussen enerzijds, denk ik, hè, wat Brain Creators aan technologie binnenbrengt.
Juist.
Anderzijds, hoe je dan de industrie-expert, dat kan de klant zijn, dat kan een businesspartner die dat doet, die helpt om te zeggen hoe dat in het normale proces ook moet gebeuren.
En volgens mij eindelijk proef aan tafel dat daar nog heel veel kansen liggen voor de toekomst.
Absoluut,
die markt is amper gestart. Als u dit luistert en u denkt van nou, ik overweeg een nieuwe baan. Ik zou zeggen, kom werken naar AI. Volgens mij is daar nog heel veel spanning en inspiratie te beleven.
Even geld te verdienen.
Ik wou dat zeggen. Ronald, Jasper en Maarten, bedankt voor het luisteren naar deze.
Dank je, Danny.
Hier vandaag te zijn. En bedankt ook voor het luisteren naar de Tech on Stage. Bedankt voor het luisteren naar deze Tech on Stage podcast. Abonneer je op ons Spotify, Apple Music of Soundcloud kanaal. En kijk snel op tdcloud.nl voor de volgende aflevering. Heb je suggesties voor onderwerpen? Neem vooral contact met ons op.